er is dit weekend een Slowscan TV event, zoals dat dan heet, van ARIS en NASA on the air. NOTA, dus niet JOTA, maar NOTA. NASA on the air, die zijn, dat is een uitgebreid programma met allemaal clubstations, amateurclubstations in NASA-vestigingen in de VS. Maar dat loopt al sinds vorig jaar. Daar zijn al die stations actief op alle mogelijke banden en via satellieten en noem maar op. Nou, ARIS vanuit het Space Station enzovoort. En natuurlijk ook dit jaar het 60-jarig bestaan van NASA. Dus daar willen ze allerlei activiteiten organiseren. Eén daarvan is dan dit weekend met Slowscan TV met, vanuit het Space Station met alle foto's. Van NASA-activiteiten natuurlijk en van vooral ook activiteiten in het Space Station met ARIS en andere dingen. En er zit ook nog Space Communications and Navigation programma bij, scan van NASA. Nou, ingewikkeld verhaal, maar het komt erop neer dat er dus volop Slowscan TV plaatjes, een serie van 12, weer uitgezonden wordt. Deze keer dus geen plaatjes van de Russen, maar van NASA. En dat is begonnen gisterenochtend, of gistermiddag onze tijd eigenlijk. Nou, net niet, 11 uur, 's morgens onze tijd. En het loopt nog tot morgenavond, iets van 9:30 of zo onze tijd. Of 8:30, even oppassen met de wintertijd nu. Maar het ging gisteren niet helemaal goed. Ze begonnen wel met de uitzendingen van die Slowscan plaatjes, maar ze zaten aanvankelijk op de verkeerde frequentie. Namelijk op 145, 475 of 480 of zo. Nou, toen stopte de zaak ineens, 's middags en 's avonds was er niks meer. Maar vanochtend vroeg, of nee, 's avonds was de frequentie al gewijzigd naar de geplande frequentie 145-800. En vanochtend is de zaak ook weer inderdaad opgestart na die pauze gisteravond. En vandaag heeft de zaak de hele tijd gelopen op 145-800 met BD120 mode. En op dit moment loopt het nog steeds en het loopt nog tot morgenavond dus. En op dit moment worden in Noord- en Zuid-Amerika volop plaatjes ontvangen. Omdat daar dan ISS nog over komt zetten. Dus mocht je nog mooie foto's willen oppikken, dan kan dat. Ze zijn overigens ook te zien op een site op internet waar ze allemaal verzameld worden. En dan kun je kijken wat er allemaal ontvangen is. Ja, ARIS heeft ook andere interessante plannen, gekoppeld aan die van NASA, want nadat we dus al jarenlang het internationaal ruimtestation in een baan om de aarde hebben gezien, wil NASA nu ook een ruimtestation in een baan om de maan brengen. Er zijn allerlei plannen voor geweest die een aantal keer gewijzigd zijn, ook vanwege politieke invloeden en zo. En nu heet het Deep Space Gateway in het algemeen. Het is niet meer alleen bedoeld voor de oorspronkelijke doelstelling voor Mars, maar nu ook voor de maan, want dat wisselt steeds, Mars en maan. Nu is het weer de maan die de voorrang krijgt en dus wordt het een beetje algemeen gehouden. Deep Space Gateway rond de maan, van waaruit dan landingen op de maan uitgevoerd kunnen worden. Maar later kan datzelfde kleine ruimtestationnetje natuurlijk ook gebruikt worden als uitgangspunt, als basis voor de vluchten dieper de ruimte in, bijvoorbeeld naar Mars. Maar dat zal nog wel even duren. Dus het begint nu eerst met een baan, een hoge elliptische baan rond de maan. En dat station, dat begint al aardig vorm te krijgen. Tenminste op de tekenplank, zeg maar. Hè. Dus dat zit in de volle planning. Steeds meer landen beginnen mee te doen. ESA doet volop mee. Japan ook. En ja, de Russen zitten nog steeds een beetje moeilijk. Die weten niet precies. Ze willen wel meedoen, maar ook weer niet. En nou ja, allemaal politiek ingewikkeld. Maar in principe lijkt het erop dat de Russen ook mee gaan doen met hun modules. En dan wordt het weer een groot internationaal ruimtestation, maar dan rond de maan. En van daaruit worden allerlei dingen gepland. Nou is Ares van plan om ook in dat Deep Space Gateway ruimtestation ook Ares apparatuur onder te brengen. Dus dan komt er ook weer een amateurstation in dat ruimtestationnetje te hangen. En dan kunnen de astronauten en cosmonauten die daar dan aan boord zitten ook weer verbindingen maken met de aarde. Eigenlijk zo'n beetje zoals het nu gaat met het ISS. Dus dat belooft wat. Ze zijn al aan het bedenken hoe dat dan moet. Wat voor apparatuur, wat voor antennes en zo. En dat gaat vast nog een hele tijd duren. Maar het zit er al meteen vanaf het begin kennelijk in de planning bij NASA. En dat is natuurlijk wel hoopvol. Het DSG-station zal pas zeg maar in 2024 zover zijn dat dit in een baan om de maan wordt gebracht. Dan is het nog niet meteen klaar natuurlijk, er komen steeds modules bij. Maar het begint dan zo'n beetje vorm te krijgen, 2024. Nou, en als dan redelijk snel daarna ook Ares zijn eigen plekje krijgt daarbinnen, dan kan het wel leuk worden. Maar goed, dat moeten we nog allemaal maar afwachten. Dat is allemaal besproken tijdens een Ares-bijeenkomst in Maryland en de VS onlangs, waar een heleboel Ares-mensen elkaar hebben kunnen ontmoeten en allerlei dingen hebben kunnen bespreken over Ares. Ja, dan zijn we nu aangekomen in een periode dat ineens heel veel kleine satellieten gelanceerd gaan worden. Tientallen, alles bij elkaar misschien wel 100. En dat gaat allemaal gebeuren eind oktober en in november, dus in de komende paar weken. Het begint komende nacht al met twee lanceringen, eentje vanuit China en eentje vanuit Japan. En in allebei de lanceringen zitten een handjevol kleine satellieten. Niet altijd CubeSats, er zitten ook een paar MicroSats bij. En de meeste daarvan hebben dus ook amateurradio aan boord. En niet altijd alleen maar een telemetriebaken of zo, zoals vaak het geval is. Maar ook met mogelijkheden voor amateurs om het te gaan gebruiken. Relaisstations voor FM of voor digitale communicatie, voor verschillende modus. En ja, het is in sommige gevallen nog vrij vaag. Want het gekke is dat niet altijd duidelijk is wat voor dingen nou in elke lancering zitten. Het is behoorlijk zoeken elke keer van wie beweert nou wat enzovoort. Maar er zitten er een paar bij waarvan wel duidelijk is wat er gaat gebeuren. Eentje daarvan is de microsat Diwata 2 uit Filipijnen. Die moet dus gelanceerd gaan worden vannacht. Samen met GOSAT 2 en nog een aantal satellieten vanuit Japan. Met een H2 raket vanaf Tanegashima. En die lancering zal plaatsvinden om 5:08 onze tijd vannacht vanuit het zuiden van Japan. En dan komt hij in een baan op zo'n 613 kilometer hoogte. Zonsynchrone baan. Dus Diwata 2 die krijgt een FM relais aan boord van 70 naar 2. En die kan ook voor allerlei andere dingen natuurlijk gebruikt worden. Onder andere moet die satelliet gebruikt worden voor het waarnemingen doen rond natuurrampen. Want die hebben ze nog alles daar. In de Filipijnen met gigantische stormen, tyfoon en overstromingen, tsunamis, noem maar op. Ze hebben nog alles wat problemen. En dan is het handig als ze een satelliet hebben die gebruikt kan worden voor noodcommunicatie en voor het doen van waarnemingen van het rampgebied wat er dan weer is. Nou, die satelliet is al een tijdje in ontwikkeling geweest, maar die staat dus nu op het punt gelanceerd te worden. Maar er komen er nog veel meer. Even kijken. Onder andere zit, het is een hele grote serie, moet ik even de juiste lijst zien te vinden waar alles bij elkaar staat, want het is allemaal niet simpel. Even kijken, dus die eerste lancering die komt dus vannacht. En die is om 1 uur 48, als ik het zo uit mijn hoofd even goed zeg. En dat is vanuit China met een aardobservatiesatelliet van de Chinezen samen met Frankrijk. Met daarbij een aantal kleine satellieten. En dat is nog steeds niet helemaal duidelijk welke satellieten daar nou precies in zitten. Dat is in China altijd lastig zoeken. Maar onder andere moet daarbij zitten een satelliet uit Wit-Rusland, Belarus, en dat is CubeBell 1, ook wel BSU-SAT 1 genoemd. En dat is bijna nergens te vinden, maar die zou ook op die lancering moeten zitten. Een 2-unit CubeSat, gemaakt in de Universiteit van Belarus, Wit-Rusland zeg maar. En die studentensatelliet die zou dus mee moeten liften naar boven. Maar die heeft dus ook een digipeater aan boord met uplink op 70 en ook de downlink op 70 en een bark op 70. Dus dat is echt een half duplex zeg maar systeem. En de voorlopige paar parameters zijn al bekendgemaakt. Dus dan weten we al zo'n beetje wat voor baan die komt. Dus het is ook een niet al te hoge baan, ook weer zonsynchroon, die Chinese lancering. CubeBell 1, dus even in de gaten houden. Dat was officieel niet eens bekend dat hij op die lancering zat, maar hij schijnt erbij te zitten. Verder is er een gerucht dat ook Chang'e-Gaoqin, een Chinese satelliet, mogelijk een CubeSat. Dus dat is een van de Chinese satellieten die erbij zitten, dat die ook amateurradio aan boord heeft, wordt ergens beweerd. Nadere gegevens ontbreken volledig. Dus wat dat is, wat die gaat doen, totaal onbekend. Dat moeten we morgen gewoon ontdekken, als die vannacht gelanceerd is. Dus dat wordt even spannend. Nou, dan krijgen we ook vannacht dus om 5:08, of wat was het, 4, nou ja, de Japanse lancering met GOSAT 2 en KalifaSat, met daarbij een aantal kleine satellieten, zoals de net genoemde Diwata 2B, maar ook Proiteres 2, Tenko, OutCube en Stars AO. Drie daarvan zijn microsats en de andere twee zijn CubeSats. En die zullen allemaal op amateurfrequenties gaan werken. En daar komen we dadelijk nog wel op terug wat betreft de banden en zo. Maar die worden allemaal interessant voor ons, die kleinere satellieten. Dus dat wordt even druk. Als het goed is, dus 5 plus 2 is 7 satellieten erbij morgen. Die allemaal vannacht gelanceerd worden en die we dan allemaal kunnen gaan ontvangen morgen. Nou dan, in november loopt het helemaal uit de hand. Op de 15e gaat er een Cygnus ruimtevrachtschip naar het Space Station met een hele lange serie kleine satellieten. Of daar veel satellieten bij zitten bij amateurmogelijkheden is niet helemaal duidelijk. Maar wel een paar dagen later op de 19e november een Falcon 9 lancering met een stuk of 70 satellieten. En minstens 20 daarvan zijn actief op amateurfrequenties of zijn ook echte amateursatellieten, waaronder Fox 1C, Fox 1 Cliff van Amsterdam A en ook JI1-SAT, de eerste Jordaanse CubeSat, gemaakt onder andere in Engeland. Daar zit dus ook weer een FunCube in van Amsterdam UK. En zo nog wat van dat soort satellieten. Dus dat wordt nog heel druk in november. Maar daar komen we dan wel weer op terug. Dus, ook zit daarbij trouwens ESAO. ESAO, de European Student Earth Orbiter. van een educatief programma van de ESA. Er is heel lang aan gewerkt aan die satelliet door studententeams van universiteiten in heel Europa. En die satelliet is nu eindelijk klaar. Het heeft wel een jaar of 10 geduurd, geloof ik, of nog meer. Maar hij staat nou echt klaar voor de lancering vannacht. Hij is de afgelopen weken nog uitgebreid getest, onder andere bij Aztec en Noordwijk. Bij de ESA. En nu is hij zover dat het kan gaan gebeuren. Die krijgt een FM-relais, of heeft een FM-relais, op uplink op 23, downlink op 2. En verder een BPSK-telemetriebaken op 2 meter met 1200 en 4800 baud. Nou, dat moet interessant worden. De satelliet is uiteindelijk 49 kilo massa geworden. En moet allerlei interessante mogelijkheden gaan krijgen, ook voor ons dus. Nou, verdere zaken even kijken. Nou, die komen we dadelijk tegen. Hier hebben we van het Funcube Warehouse van Amsat-UK. Daar verzamelen ze dus alle mogelijke telemetrie van de verschillende satellieten waar zij bij betrokken zijn. Met name dus allemaal Funcubes. En straks komt dus ook JA1SAT en ECO daarbij. En daarom hebben ze dus wat werk om nou die warehouse uit te breiden en beter te maken. En ja, ze willen nu ook alles gaan combineren. Dat het dus niet allemaal losse dingen zijn die naast elkaar lopen. Maar ze willen ze nu echt combineren in één site waar alles, alle telemetrie verzameld wordt. Zodat je alles ook snel terug kunt vinden. Daar wordt aan gewerkt. Dat geeft dus wat storing misschien. Af en toe is hij wat traag, de site. Maar geen paniek, uiteindelijk werkt het allemaal wel. Dat gaat wel door. Even kijken. Ja, YouCube 1. Die heeft het er nou een aantal jaar goed gedaan, maar er is iets mis. Die is ineens stilgevallen onlangs. En dat is jammer, hij is erbij opgehouden. En hij zendt ook geen telemetrie meer sinds een paar weken. En nou is een beetje paniek. Het is niet duidelijk wat er aan de hand is, maar ze proberen nog uit de laatste ontvangen telemetrie nog iets af te leiden. En te kijken of daar nog te begrijpen is wat er aan de hand is. Maar voor zover ze hebben kunnen zien was de laatste telemetrie nog helemaal normaal. Maar ja, hij is helemaal stil. Dus het is nu afwachten of hij nog automatisch terugkomt. Of dat ze hem nog met commando's kunnen bereiken of zo. Maar het lijkt afgelopen. YouCube 1, een van de bekende Britse satellieten. Oscar 73, daar hebben ze de afgelopen weken als experiment het relaisstation continu ingeschakeld gehouden. Daar zijn ze nu mee gestopt. Sinds een paar dagen is juist alleen maar de telemetrie actief. Alleen het hoogvermogen telemetriebaken. En dat is omdat ze nu eens willen kijken wat er dan verandert. Want ze merken dus dat de rotatiesnelheid van de satelliet om zijn as beïnvloed lijkt te worden door welke apparatuur in de satelliet ingeschakeld is. En dat zou natuurlijk kunnen, door de stromen die dan gaan lopen, dan ontstaat er een loop van stroomdraden, zeg maar. Dat geeft een magnetisch veld en dat geeft weer interactie met het aardmagnetisch veld enzovoort. Dus dat kan iets doen op die stand en rotatie van de satelliet. Nou, ze hebben dat eerst nu bekeken met het relaisstation ingeschakeld. Nu gaan ze het bekijken met alleen het baken ingeschakeld en dan eens kijken wat het verschil is. Dus voorlopig even geen relais, maar wel telemetrie te ontvangen, continu. Ja, dan even kijken nog naar die Japanse lancering vannacht. Om 5:05 onze tijd, morgen vroeg. Met al die micro- en CubeSats. Ook daar zijn voorlopige baanparameters bekend. Maar dan moeten we dus nog afwachten. 600 kilometer ruim en een baan met 97,8 graden baanhelling. Dus zonsynchroon. Nou, die verschillende satellieten zullen dus actief gaan worden op 70. Bijvoorbeeld Tenco, die gaat daar 1200 baud enzovoort, 9600 baud CW. Maar ook WSJT doen. 437, 510. Dus WSJT gaat geleidelijk ook wat meer gebruikt worden in de ruimte. Omdat dat natuurlijk zo lekker werkt met hele zwakke signalen. Dus dat is met satellieten die toch niet altijd zo sterk zijn, wel handig. Alleen dan moet er ook wel iets gedaan worden misschien aan de gevoeligheid voor dopplerverschuiving. Maar goed, Poitras 2, opvolger van de vroegere Poitras 1, die komt met een uplink op 70, downlink op 2. Diwata, uplink op 70, downlink op 2, met een FM-relais. Dan Stars AO met downlink op 70 centimeter, met verschillende signalen. Lijkt dus verder geen relais te hebben. En ook AUT Cube 2 met downlink op 70. Met ook weer een aparte WSJT downlink. Dus daar gaan ze dat ook al toepassen. Dus dat, dat belooft wat. Die zullen we dus morgen in principe allemaal kunnen ontvangen. Dan gaan we volgende maand wel eens kijken naar die lancering op 19 november met op zijn minst 69 satellieten erin. Met een lancering met een Falcon 9. Daar zit verder geen grote payload in. Het is echt niks anders dan die hele grote verzameling van kleine satellieten die dus samen gelanceerd worden. En daarbij dus minstens 20 amateursatellieten of satellieten die op amateurfrequenties actief zijn. Niet alle satellieten is bekend wat ze precies gaan doen. Maar daar zitten ze onder andere ICO bij en JA1SAT, FOX1CLIF en allerlei andere. Maar daar komen we tegen die tijd wel weer op terug. Nog even kijken, want ik heb zoveel zaken openstaan. Dat is niet bij te houden. ICO, daar zijn allerlei verhalen over gepubliceerd. Ook bij ESA, wat is natuurlijk een project van de ESA oorspronkelijk. En verder allerlei beschrijvingen van de verschillende Japanse satellieten. Iets heel anders. Er is een speciaal blad voor de Raspberry Pi. Dat heet dan MagPi. En dat kun je gewoon op internet bekijken als pdf-file. En in het laatste nummer daarvan is een artikel verschenen over de AstroPi. Want er zitten dus ook twee Raspberry Pi's in het ISS. Die heten dan AstroPi. En die worden daar ook echt gebruikt. En er worden experimenten opgedaan die bijvoorbeeld door studenten, scholieren of zo worden aangeleverd. Dan even nog naar de maan. Lunar Oscar 94, die zit dus keurig in zijn elliptische baan rond de maan. Is de afgelopen weken zo'n beetje dagelijks ontvangen geweest. Er zijn heel veel mooie foto's gemaakt van de maan en van de aarde en van de combinatie van die twee. De achterkant van de maan en zo, dat is ook in de publiciteit gekomen. Er zijn allerlei leuke experimentjes mee gedaan. Er is ook een soort moonbounce gedaan, maar dan dus van de satelliet naar de maan en dan naar de aarde. En zelfs is daarbij ook de telemetrie van zo'n reflectie nog gedecodeerd. Dat ging zelfs, maar daar was wel even wat voor nodig. Maar dat is allemaal gedaan door Daniel Esteves in Spanje, die daar hele leuke dingen voor zitten programmeren ook. EA4 GPZ, die moet je echt eens in de gaten houden. Die heeft allerlei mooie blogposts op internet waar die steeds weer interessante zaken zit te bekijken. Hij heeft ook uit zitten zoeken waar die reflectiegebieden op de maan dan hebben moeten zitten voor die verschillende gevallen dat ze die reflecties hebben gezien. En heeft hij zitten kijken wat de Dopplerverspreiding was en al dat soort dingen. Dus die is wel even goed bezig. Kijken, ja, we hebben vorig jaar natuurlijk de Jota, of vorige week de Jota gehad. We hebben ook heel veel stations gewerkt met amateursatellieten. En met Oscar 73 was er een wedstrijdje om een bericht te decoderen. Dat gecodeerd was met een Enigma. En dat konden ze dan doen door vragen te beantwoorden enzovoort. Ja, dat is helaas allemaal een beetje laat bekendgemaakt, maar er zijn toch wel aardig wat stations die daaraan meegedaan hebben. En die de zaak hebben weten te decoderen. Kijk. De lancering uit Japan vannacht, dat is nog 6,5 uur te gaan vanaf dit moment. Dus voor de liefhebbers. Nou, dan even de amateursatellieten nu. Goed, UQ1 die is dus niet meer te horen. Lilaxat 2 wel. Maar waarbij ook foto's worden gemaakt en uitgezonden. Dat werkt steeds mooier. Falconsat 3 doet het. Oscar 7 begint inderdaad, zoals verwacht, nu te schakelen tussen mode A en mode B. Het is zover. En het lijkt er nu op dat omschakelen gebeurt zo'n beetje aan het eind van de ochtend. Elke dag. Dus dat is even afwachten hoe dat zich verder ontwikkelt. Oscar 92 was weer vandaag in mode LV, normale wijze door de week dus in mode UV. Oscar 11 deze week weer actief met zijn telemetrie. Volgende week zal hij wel weer uitschakelen voor 10 dagen. Oscar 29 doet het goed, de XW2 satellieten allemaal. Oscar 44 komt weer terug, die begint weer te werken. Niet echt goed natuurlijk, want die is heel zwak, maar zijn batterij kan nu toch weer geladen worden in dit seizoen, omdat de zonnepanelen nu beter gericht zijn op de zon. Cas 4A en B werken prima, Oscar 50 ook. Oscar 85 werkt, Oscar 86, 88, 91... 84, allemaal bruikbaar. Space Station. Serena, die vorige week volop spontane QSO zat maken was, die is daar sinds 24 oktober niet meer aan toegekomen. Dus dat is nu even stil. Nou, verder dus dit weekend Slowscan TV en de rest allemaal APRS op 145.825. Dat werkt allemaal. Kijk, deze dingen komen later een keertje. In het Space Station, ja, daar zijn ze volop bezig met allerlei experimenten. Ze zijn onder andere groenten aan het verbouwen. Ze hebben hun eigen moestuintje gemaakt, zeg maar. Ze kunnen dus bijna al voorzien in hun eigen eten. Het wordt steeds mooier. En ja, allerlei andere experimenten. Ze zijn aan het voorbereiden voor een ruimtewandeling. En ze zijn spullen aan het verzamelen om in het Japanse vrachtschip HTV-7 te stoppen. Zodat hij dan bij het vertrek dat afval mee kan nemen. HTV-7 gaat nog een experimentje doen. Die gaat nog een landingscapsule uitzetten als die vertrekt bij het ISS. Want ja, er zijn zo weinig mogelijkheden om spullen naar beneden te brengen. In een Soyuz kan niet zoveel in, want daar zit de bemanning al in. En de andere ruimtevrachtschepen verbranden meestal, behalve de Dragon. En dat is de enige mogelijkheid nu. Maar ze willen dus ook in Japan gaan bedenken hoe zij ook met een kleine capsule bepaalde dingen naar beneden kunnen laten komen en een zachte landing laten maken. Daar wordt ook aan gewerkt. Ja, verder zijn ze wat aan het fikkie stoken, zeg maar. Ze zijn wat experimenten aan het doen met vuur en hoge temperaturen, maar wel heel gecontroleerd natuurlijk. Om eens te kijken hoe zich dat allemaal gedraagt in het ISS. Nou ja, hoop gedoe. Verder, gisteren nog een lancering gehad vanuit China van een nieuw type raket, Zhuge 1. Maar dat ging niet helemaal goed. Het is een kleine raket, een paar delen daarvan waren al wel eerder ontwikkeld en die deden het. Maar de nieuwe derde trap die erop zat, die deed het dus niet goed. En de satelliet die dus gelanceerd had moeten worden, ging dus verloren. De hele zaak kwam naar beneden. Dus eerste poging met die raket, een beetje mislukt. De Russen hebben een paar dagen geleden weer gewoon een militaire satelliet gelanceerd met een Soyuz-raket. Dus ze hebben er gewoon vertrouwen in dat die raket die dus onlangs bij een lancering de mist in ging, waarbij de bemanning dus een noodlanding moest maken. Nou, ze gaan gewoon door en het blijkt dat die raket het gewoon goed doet. En ze hebben weer verdere lanceringen op het programma staan binnenkort in november. En ja, ze maken zich geen zorgen. Ze verwachten dus ook dat begin december gewoon de volgende bemanning met een Soyuz-raket weer naar ISS gelanceerd kan worden. Daarvoor zit nog een lancering naar het ISS met een Progress ruimtevaartschip. Dus dat gaat gewoon door eigenlijk. Die doen daar niet zo lang over om te herstellen van zo'n tegenslag. Verder de lancering van Suhail 2, oftewel Amsat fase 4a, geostationaire satelliet, die staat nog steeds gepland op 14 november. Inmiddels is ook het lanceervenster al bekend. Dat loopt van 21 uur 46 tot 23 uur 27, onze tijd, op 14 november 's avonds dus. Nou, dat is handig, kunnen we mooi meekijken. Het gaat gebeuren vanaf lanceerplatform 39A op Cape Canaveral, nee, op Kennedy Space Center. In Florida, een van de twee lanceerplatforms waar vroeger altijd Space Shuttles werden gelanceerd. Maar dit platform is dus nu overgenomen door SpaceX voor de Falcon 9 lanceringen. En alles lijkt erop dat die lancering gewoon plaats gaat vinden zonder verdere bijverschijnselen. Ja, kunnen natuurlijk altijd nog uitstel komen op het laatste moment. Dat hou je toch, maar voorlopig ziet het er goed uit. Wat hebben we nog meer voor zaken? Ja, er moet nog een lancering komen van een ionosfeeronderzoek satelliet met een Pegasus. Maar dat is even nog uitgesteld. Er waren nog wat probleempjes. Maar dat komt ook wel goed. Ik denk dat we zo al de belangrijkste dingen voor deze week te pakken hebben.